Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Goedenavond, Slamat Malam allemaal. In Patoelele staat de verbinding tussen ouderen, jongeren en zelfs de allerjongste en de buurt centraal. Het doorgeven van persoonlijke verhalen door middel van erfgoeddragers, maar ook het met elkaar delen van herinneringen en fantasieën. En dat doen we vandaag met de verhalenvee Chantal Piquet. En degene die over het project gaat, Koloniale Sporen in mijn buurt. En dat is Christine de P. Maar we beginnen met muziek.
Clap along if En,
ja, dat was Pharrell Williams met Happy.
Ja, en in de studio hebben we Chantal Piquet-Solisa. Ze werkt als communicatieadviseur aan de UvA en zij is de enige echte verhalenvee van Haarlem en omstreken. Ze heeft een viertal kinderboeken op haar naam staan, zoals de Bambani-route en voorleesverhalen Juf Eline droomt over superhelden, prinsessen en... Ze haalt haar inspiratie uit Molukse sprookjes die haar moeder haar vroeger vertelde. De verhalenvee leest voor en samen met de kinderen fantaseert ze door interactieve setting. Hun kinderfantasie levert magische nieuwe bouwstenen op. Met deze bouwstenen gaat verhalenvee aan de slag voor nieuwe verhalen. Ook heeft Chantal een eigen blog en Magetta praat met Chantal.
Ja, jij niet.
Ik heb geen idee.
Chantal, welkom in de studio.
Ja.
Even gewoon historisch of geschiedkundig. Waar ben je geboren? Waar woon je nu? Of hoe is die weggelopen?
Ik ben geboren in Hoofddorp. En ik heb in Den Haag gestudeerd. Dus daar heb ik ook gewoond. En daarna ben ik in Haarlem gaan wonen. Samen met mijn man. Daar zijn mijn eerste twee kinderen geboren. Joe en Seth. En nu wonen we in Heemstede.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, dat is een mooie route volgens mij.
Ja, zeker weten.
Even kijken. Maar de Verhalenvee. Waar komt de titel Verhalenvee vandaan?
Ja. Die is eigenlijk ontstaan op school, op de basisschool, toen Joe als kleuter begon. En het verhaal is heel leuk, want hij begon in januari. En hij vond het zo leuk op school. Maar toen kwam die zomervakantie. En elke dag zei hij, wanneer mag ik weer naar school? Hij wilde de juf zien en zijn vriendjes. En toen zei ik tegen hem van, nou, maar juf heeft ook vakantie. En dat begrip dat... Dat vond hij gek. Hij zegt, juf zit toch op school? Dat is toch zielig voor haar? Dus toen dacht ik van, nou, zullen we anders een tekening van juf maken? Of weet je wat, we gaan een verhaal over juf Eline tijdens de zomervakantie bedenken. En hij begon te fantaseren en ik heb dat opgeschreven. En zo zijn we naar school gegaan met dat verhaal om aan juf Eline te geven. Niet wetende dat zij het in de klas ging voorlezen. En na twee weken was het nog steeds een hit bij die kinderen. Die hadden het nog steeds over nou ja, haar zomervakantie en een gemene heks. En Joe die klein getoverd werd daar op dat strand. Dus toen zei ze van, goh, heb je nog meer verhalen? En ik schrijf zelf heel veel, maar ik dacht, nou ja, het is leuk omdat ze de hoofdpersonen kennen. Het verhaal is door Joe bedacht. Wat nou als ik in de klas kom en met die kinderen zelf verhalen ga bedenken? Nou, en juf Eline is een heel enthousiast mens. Dus die zei meteen, wanneer kan je? En zo ben ik 8 keer in die klas geweest.
Mag ik nog even iets vragen tussendoor? Want ja. Jij schreef al, zei jij. Maar schreef je vooral voor jezelf?
Ja, was vooral voor mezelf. Maar ook al kinderverhalen over mijn kinderen. Die hebben een enorme fantasie. Ja, ik geniet daar heel erg van. En ik had zelf al gauw op school het idee van... is er genoeg ruimte voor die kleuterfantasie? Je wordt al best wel snel. Komen de cijfertjes en de letters om de hoek. En dat is allemaal heel goed. Maar ja, ik heb wel 3 kinderen die enorm in hun eigen fantasie kunnen blijven hangen. Dat vind ik iets heel moois en juist iets krachtigs. Dus daar heb ik vooral toen zij geboren werden en groter werden heel veel mee gedaan. Toen al. Maar zo is eigenlijk de verhalenvee ontstaan. Ja.
En wat gebeurde er tijdens die 8 keren dat je op de school kwam?
Ja, ik ging met die kinderen zitten en ik had al met de juf bedacht, laat ik op school komen als jij met een thema bezig bent. En dan ga ik rondom dat thema iets met de kinderen doen. En ik had bedacht, juf Eline, nou dat is hun heldin. En dat verhaal van Joe ging ook al over haar. Dus zei ik tegen de kinderen van, nou, juf Eline valt in slaap. En wat gebeurt er dan? En het eerste verhaal was onder de kerstboom. En dan ontstaat er een kerstverhaal. Want de kerstman komt erbij natuurlijk. Maar het grappige is, de elementen uit de eerdere verhalen komen ook weer terug. Dus Joe had een heks bedacht. Nou, die is in elk verhaal teruggekomen met ondeugende streken. En Joe die kreeg superkrachten. En ook superkrachten komen dan elke keer weer terug. In een andere vorm en een andere setting. Maar ja, zo gingen die kinderen, die vulden elkaar aan. En ik heb geprobeerd zo min mogelijk inhoudelijk toe te voegen. En vooral mee te schrijven en door te vragen. En te zorgen dat iedereen zich veilig voelde om mee te doen.
Ja, dat wil ik net zeggen. Want is ieder kind zo mondig al op die leeftijd?
Nee, zeker niet. Nee,
het zijn kleutertjes, toch?
Ja, elk kind is anders. En er zijn ook kinderen die helemaal niks willen zeggen. En, maar als je dan de tekeningen terugziet, die hebben dan in detail toch dat verhaal meegekregen. En er zijn ook kinderen die dan halverwege het verhaal dan toch zeggen, ja, maar zij had een roze jurk aan. En als dat element dan terugkomt in het verhaal, ja, dan is dat ook van dat kindje. En zo heb ik geprobeerd iedereen vanuit zijn haar eigen bijdrage daar onderdeel van uit te laten maken.
Ja. Ja. Je zei al iets over tekeningen. Ja. Wat was daar wat was het onderdeel daarvan? Of wat?
Nou, het verhaal werd voorgelezen in de klas. En ik had juf dan de opdracht gegeven. Zij doen de eindredactie. Dus die vier kinderen die het verhaal hebben bedacht, die moeten dan zeggen of het klopt of niet. En meestal klopte het wel, maar af en toe dan werd er toch iets nog toegevoegd. En dan kregen zij tijd om de tekeningen te maken. En die tekeningen die zijn ook in de boeken meegenomen als illustraties. Dus dat is natuurlijk, ja, ik vind dat heel bijzonder. Dat die verhalen dan ook echt tot leven komen door hun artistieke uiting.
Ja, ja. En wat deed dit zeg maar met jou zelf? Wat betekende dit voor jou?
Nou, ik kijk terug op een hele bijzondere magische tijd. Zo noem ik het eigenlijk. Omdat ik een kijkje kreeg in de wereld van die kleuters. En dat heb ik echt ook, de eerste sessies ben ik daar zelf ook in gegroeid. Zo noem ik het maar. Want wat er dan bijvoorbeeld gebeurde, was dat Joe bedacht, dat is dan mijn zoon. Dus dan kan je makkelijker denken van, nou, dat kan toch niet. Die had iets bedacht en ik dacht bij mezelf, nou, dit is heel raar. Maar dat meisje naast hem, die ging daar helemaal in mee. Dus wat je leert als volwassen persoon is, ja, er zijn eigenlijk geen grenzen. Alles kan. Als je maar het samen kunt bedenken. En dus ik heb heel veel van die kleuters geleerd. En heel erg genoten van hun ongeremde fantasie. En wat ik heel mooi vind. En ik schrijf daar nu blogs over. Hoe ik het heb ervaren. Is dat eigenlijk zo'n groepsproces met kleuters. Dat je dat ook in organisaties terug ziet komen. Dat je in elke groep heb je iemand die de leiding neemt. Iemand die een visie heeft. Iemand die heel creatief is. Maar ook iemand die heel analytisch is. Zo heb je ook kleuters die zeggen van, nou, sorry, maar dan moeten we eerst dit doen. Want anders komen we niet daar, bij wijze van.
Oh, kleuters ook al.
Ja, ja, echt. Het is echt, ze zijn heel wijs wat dat betreft. En zeker als ze dat samen op hun level kunnen doen.
En heb je dan ook kleuters die op de rem trappen?
Ja, ja, die heb je ook wel.
Wel.
Ja,
dat zie je heel veel in organisaties eigenlijk.
Die gaan reorganiseren.
Ja, ja. Ja, maar het grappige is dat als er een ander kind in zit die soort van de leiding neemt en die dan dat kind dan toch meeneemt in die belevenis, dan komt dat meestal wel goed. Ja. Zeker in die kleuterperiode. Kijk, in groep 3, dan heb je al heel snel dat ze dan zeggen, nee, dat kan echt niet. En en daarom wilde ik dit ook heel graag met kleuters doen. Omdat ze nog niet zo in die rationele, of in de realiteit zitten. Maar nog heel erg, in hun eigen wereld. Ja.
Ja. Ja, precies. Want je ziet natuurlijk ook dat ze in groep 3, volgens mij, is het ook een beetje de leeftijd dat ze niet meer in Sinterklaas gaan geloven. Of dat ze eraan gaan twijfelen, volgens mij.
Ja, dat komt iets later, volgens mij. Oh, maar, klopt.
Ja, precies. Je hebt boekjes voor je liggen. Zou je iets uit een van de boekjes willen voorlezen?
Ja, ik zou dat stukje ook na de pauze kunnen, want ik wil heel even kijken nog welke.
Oké. Nee, dan doen we dat na de pauze. Ja? We hebben zo meteen muziek en dat is een keuzenummer van jou. Weet je ook welke? Brenton Wood.
Ja.
Waarom heb je die meegenomen?
Ja, het is, het komt van de soundtrack van een film. De, hoe heet die film nou, Erno? Ja, sorry, dat is mijn man. Want hij is de filmliefhebber. De Guardians of the Galaxy. En ik heb 3 jongens. Nou, mijn man is filmliefhebber en ze houden van superhelden. En, maar deze soundtrack, daar hou ik zelf ook van. Het is oude muziek en klassiekers. Dus we zitten met z'n 5 dan in de auto te genieten. En mijn middelste zoontje zit echt dit te doen met dit liedje. Dus ik vind het echt. Ik denk dat jullie hem ook goed gaan vinden. Ja.
Oké, goed. Dan gaan we luisteren. Ja.
Look at me. When you wear your high hole boots with your hip hugger suit, it's alright, you're out of sight. And you wear that cute mini skirt with your brother's sloppy shirt. I admit it, girl, that I can't dig it. Then I said, boogum, 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 boogum now, baby, you're casting your spell on. You're casting your spell on me. You got me doing funny things like a clown. Just look at me. When you wear your bell bottom pants, I just stand there in a trance. I can't move. You're in the groove. Would you believe, little girl, that I'm crazy about you? Now go. Your bad seal.
Dit is Brandon Woods. Je zult het niet geloven, maar het nummer heet Ogum Bogum.
Nou, mooi, mooi nummer. Ja. Je hebt iets gevonden wat je wilt voorlezen,
ja.
Chantel.
Ja, dit komt uit het, mijn tweede kinderboek. En die heb ik samen met de klas van Z gemaakt. En het eerste verhaal gaat over het magische schoolreisje. En mijn zoontje is een enorme reptiele liefhebber. Dus je ziet zijn liefde voor de reptielen ook komt terug in het verhaal. Dus. Het is zover. De kleuters gaan op schoolreis naar de veilige haven. En dit is dan echt gebeurd. Hè? Dus het is wel grappig dat ze dan toch. Ja. Alle kinderen hebben er zin in en zitten enthousiast in de klas met elkaar te kletsen over wat ze allemaal gaan doen. Al vrolijk zingend stappen ze de auto in waar het lied van Elsa aanstaat. Lieselot rijdt heel snel en komt als eerste aan. De andere auto's met de rest van de klas zijn nog nergens te bekennen. De 5 kinderen zien meteen de allermooiste glijbaan. Kom, daar gaan we naartoe, roept Jet. Ze doet de deur open en ze rennen naar de kleurige glijbaan waar een hek omheen staat. Eenmaal bij de glijbaan worden de kinderen stil. Dit is de mooiste glijbaan die ik ooit heb gezien, zegt Zet. En de anderen knikken. Als ze allemaal boven zijn, hebben ze een mooi uitzicht op de speeltuin. Kijk, daar komen de andere auto's pas aan. We zijn de eerste. Ze besluiten om tegelijkertijd te glijden, zodat ze de andere kinderen kunnen vertellen over de mooie glijbaan. En daar gaan ze. Met een enorme snelheid glijden ze als een treintje van de prachtige glijbaan af. Ze vliegen in de lucht en worden in het gras gelanceerd. Maar tijdens het glijden gebeurt er iets heel bijzonders. De kinderen veranderen in verschillende dieren. Pien, Tade en Jet in dolfijnen. Zet in een krokodil. En Marcus in een poes.
Ja, klinkt leuk.
Ja.
Welke basisschool is dit? Of zijn het verschillende basisscholen waar je kinderen op
zitten?
Nee,
dit is de Voorwegschool.
Ah.
Ja, de openbare school in Heemstede.
Ja. Ja. De verhalenvee heeft ook wat oudere kinderen. Of niet oudere kinderen, maar de kinderen zijn geen kleuters meer.
Ja, klopt.
En dat heeft ook invloed op de verhalenvee, begreep ik.
Ja, ja. Ik ben... Mijn jongste zoontje zit nu in groep 2. En nou ja, als jongste gaat hij toch ook wat sneller dan de rest. Dus het voelt niet meer alsof ik kleuters in huis heb. En de oudste is nu 10, die zit in groep 6. Dus zijn belevingswereld is aan het veranderen. En daar gaan wij als ouders natuurlijk in mee. En dus ik merk dat ik nu veel meer op een andere manier kijk naar hoe kan ik me toch betrokken voelen. En hoe kan ik toch een bijdrage leveren. En mijn man die heeft 6 jaar geleden Your Legacy Academy opgericht. En ik heb besloten om me daar ook wat meer voor in te zetten. Ook vanuit mijn communicatieachtergrond. En daarnaar te kijken. En wat hij met Your Legacy Academy doet, is vooral kijken naar van... eigenlijk is de basisvraag, wat wil je hier op de wereld achterlaten? What's your legacy? Dat is letterlijk de vraag die gesteld wordt. En wat heb je dan nodig om die eerste stappen te bereiken? En dat doet hij met jonge mensen. En op het moment dat ze dat voor zichzelf helder hebben, dan maakt er een programma om te kijken, nou, hoe gaan we dan die eerste stappen bereiken? En hij heeft dat nu 6 jaar gedaan. En de jonge mensen die ik zie met het afstuderen, die zijn hem zo dankbaar. Omdat het gaat niet om de kennis, maar het gaat om de levenslessen die ze meekrijgen tijdens dit programma. En dat vind ik heel bijzonder. Omdat ik denk, als je de lessen echt in de praktijk ervaart, dan groei je zelf pas. En dat zie je met je kinderen natuurlijk heel duidelijk. Maar dat is eigenlijk waar Your Legacy Academy
voor staat. Hoe oud kan je daar terecht, zeg maar, bij in dat programma? Op welke leeftijd gaat het?
Ja, het volwassen programma, dat is eigenlijk, gaat dat al vanaf 18 tot... maar er zijn ook ondernemers die al dat programma hebben gedaan. Dus het is eigenlijk, ben je continu aan het leren. En ik merk ook, ik ben nu zelf 40, ik had het ook met 30, ben je weer aan het nadenken van, zit ik nog op het goede pad? En Your Legacy Academy is eigenlijk een programma waarbij je bij elk moment dat je jezelf dat afvraagt, heel goed kan faciliteren dat je weer verder komt. Alleen een goede vriend van Erno, dat is ook wel heel mooi, die heeft Your Legacy Academy Kids. En dat doet hij nu dit jaar voor het vierde jaar. Gaat hij een week in de zomervakantie met onze kinderen en zijn eigen kinderen en een paar kinderen van onze vrienden. Gaat hij op stap. En zo zijn ze bijvoorbeeld bij de burgemeester van Haarlem geweest om hem maar te interviewen over zijn werk. En zo zijn ze bij een chef-kok geweest om een lunchworkshop te maken. Want een van de jongens die had in zijn hoofd om kok te worden. Maar ze hebben ook met een rapper in de studio gezeten, hun eigen rap gemaakt. Nou ja, zo proberen we die kinderen nu al verschillende ervaringen aan te bieden. Zodat ze ook zelf kunnen voelen of zien van, is dit iets voor mij? Of word ik hier blij van? En dus eigenlijk is het concept voor heel veel leeftijden, kan je daar wat mee?
Ja. Nou is jouw achtergrond veel schrijven, zeg maar.
Ja.
Wat zou je daar binnen de Academy mee willen doen? Of?
Ik ben vooral nu samen met Erno aan het kijken, hoe kunnen we dan dit verhaal bij de juiste doelgroepen overbrengen? Dus heel erg vanuit communicatie, meedenken. Wij geloven heel erg in het programma. Er zijn mensen om hem heen. Ook professionele trainers die hem helpen om inhoudelijk dat programma aan te bieden. Alleen hoe zorg je nu dat je de juiste mensen ook bereikt? Dus dat is waar ik me nu bezig houden.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het nogal zweverig vind. Want zijn dan mensen die dan bij jullie aankomen, die zijn dan even begonnen en een studie en weten vervolgens niet meer hoe het verder moet? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, dat...
Is het dus bijna therapeutisch lijkt me, of niet? Dat is niet de bedoeling.
Nee, dat is het niet, want Erno heeft wel een marketingachtergrond. Dus wel echt, en hij is zelf docent, dus hij heeft een enorm netwerk van studenten om hem heen. En hij vertelt altijd over de Academy. Maar hij heeft ook studenten van Nijenrode die al dit programma hebben gevolgd. Dus zijn netwerk zit heel erg in het onderwijs en het bestaande onderwijs. En waar mensen niet helemaal blij zijn met wat ze nu doen met hun opleiding, zegt hij van ja, is het dan iets voor jou?
Ja.
En het gaat van... het klinkt heel zweverig misschien zoals ik het vertel, maar het wordt doelgericht op het moment dat iemand weet van ja, dit is wat ik wil gaan doen. En op het moment dan gaan ze uitzoeken van nou ja, wat heb je daar dan voor nodig? En dan wordt het concreet. En het netwerk wat wij hebben biedt heel veel mensen die daar dan tips, ervaringen, maar ook nou ja, trainingen in kunnen geven.
Ja, en dit is zeg maar het moment dat ze eigenlijk weten welke kant ze op zouden willen. Doen jullie ook nog iets zeg maar voor de mensen die dus eigenlijk aan het zoeken zijn, welke kant moet het worden? Of dus eigenlijk een stap die daarvoor zit?
Daarvoor,
of?
Ja. Ja, dat ligt er heel even aan hoe... kijk, het is niet bedoeld als een therapeutisch programma. Dus je moet... maar iemand die echt op zoek is naar van wat wil ik? Ja, dat is zeker.
Echt bijvoorbeeld de keuze op vervolgopleidingen naar middelbare school. Of welke richting moeten ze dat zoeken?
Ja.
Ja.
Ik denk dat er zijn echt ook een aantal studenten die gewoon gestopt zijn met waar ze mee bezig waren. Omdat ze bepaalde inzichten over zichzelf, dat ze daarachter kwamen.
Ja.
En daar hele duidelijke keuzes in konden maken. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien.
Ja, precies. Ja, we zijn eigenlijk door de tijd heen al.
Oh,
waar kunnen ze jou vinden op internet? Of tenminste, dat mensen contact willen zoeken.
Nou, in ieder geval op Facebook heb ik een verhalenveepagina. Dus ik kan me altijd bereiken. En via de mail ook. Voor vragen over Your Legacy Academy. We hebben een website.
Ja.
Your Legacy Academy.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, hartstikke dank voor je komst.
Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. We gaan naar muziek.
Sempre é cedo pra ficar. sempre é cedo pra ficar. Mana, quem sabe a gente cresce e aprende a ser bem mais, mais humana. E enquanto não dá certo, a gente vai caindo e segue em frente.
Dit is Suco 103 met Humana.
Ja, we gaan naar koloniale sporen in mijn buurt. Wie woont er in jouw buurt? Wat vind je terug van de vroegere kolonie in taal en denkbeelden? Tijdens dit programma verdiepen de leerlingen zich in koloniale geschiedenis en erfgoed van Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. Koloniale sporen in mijn buurt is een samenwerking tussen Stichting In Mijn Buurt, Indisch Herinneringscentrum en Educatiestudio. Het programma bouwt voort op de door Stichting In Mijn Buurt ontwikkelde onderwijs- en ontmoetingsmethode. En wij hebben in de studio Christine de P. Welkom.
Dankjewel.
Welkom. Je moet even dichter, ja, dichter bij de microfoon. Even kijken, In Mijn Buurt is een project wat een beetje landelijk is, toch? Het is niet alleen in Amsterdam.
Nou, het is, de oorsprong is Stichting Oorlog In Mijn Buurt. Omdat we eerst allerlei programma's hadden alleen in Amsterdam. Ontmoetingsonderwijs op lagere scholen in Amsterdam. Sinds dit jaar zijn we eigenlijk ook landelijk gegaan. Omdat er een subsidie beschikbaar is gesteld. Omdat mensen het belang inzagen dat de verhalen, nu ze er nog zijn, van de mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Dat die nu nog doorverteld kunnen worden aan de kinderen. En dat dat over een afzienbare tijd niet meer kan. Dus daarom zijn we nu met de programma's ook in het land uitgerold, zeg maar.
Even kijken. Jullie werken dus vooral met basisschoolkinderen, toch? En af en toe met de kinderen van het voortgezet onderwijs. Hoe introduceer je zo'n programma bij kinderen of bij de school?
De oorsprong ligt eigenlijk bij een buurthuis in de Pijp. Daar is op een gegeven moment een project gestart waarbij kinderen in gesprek gingen met buurtgenoten over de oorlog. En dat waren zulke bijzondere ontmoetingen dat er op een gegeven moment eigenlijk een project omheen is gebouwd. Waarbij lagere scholen deel konden nemen aan het project. En is er een concept ontstaan, een methode van voorbereiding, ontmoeting en eindontmoeting. Wij bellen de scholen op of scholen horen van collega's dat dit project bestaat. En dan kunnen de...
Ja, maar het is gebaseerd op 3 pijlers, heb ik begrepen. Kun je dat nog eens uitleggen?
Ja, er bestaat een project Oorlog in mijn buurt. Dat is omtrent de oorlog en oorlogsverhalen. Er is een ander project dat heet Aankomst in mijn buurt. Dat is rondom migratieverhalen. En nu een nieuw project, Koloniale sporen in mijn buurt.
Ja, daar komen we zo direct op terug. Wat is precies jouw rol in dit geheel?
Op dit moment ben ik projectleider van een project Koloniale sporen in mijn buurt op de Ignatius Gymnasium. En ook buurtleider in Amsterdam-Zuid. En in al onze stadsdelen zijn buurtleiders. Okay, ja. En projectleiders die op de scholen zelf de projecten organiseren.
Dus er zijn steeds in die buurt, er zijn steeds scholen die eraan meedoen, bedoel je?
Ja.
De kinderen, hoe worden zij voorbereid op dat gebeuren? Zeg maar, want ze moeten echt naar ouderen toe om ze te interviewen. Dus dat is wel een heel,
klopt.
Dat is heel spannend, lijkt mij.
Ja, op de lagere school bij Oorlog in mijn buurt bijvoorbeeld en Aankomst in mijn buurt gaat dat als volgt. Allereerst komt één iemand vertellen. Bij Oorlog in mijn buurt is dat iemand die zelf de oorlog heeft meegemaakt. Heel bewust. Vertelt over zijn of haar eigen ervaringen. En die persoon komt ook uit de buurt. Oh. Dus voor de kinderen is het verhaal heel herkenbaar. En het gaat dan over het plein in de buurt. Of over een huis om de hoek. Daarna komt iemand vertellen over de buurtgeschiedenis. Over echt de oorlogsgeschiedenis van de buurt.
En dat is een...
Een buurthistoricus bijvoorbeeld. Ja. En dan is er nog een andere les die heet de goed-foutles en het grijze gebied ertussen. Komen onderzoekers vertellen over NSB, het ontstaan van de NSB, over de SS'ers, over het verleden, zeg maar, goed en fout. En dan komt er nog een les interviewtechnieken, waarbij de kinderen echt al lerend en ook met elkaar oefenend vragen bedenken en voorbereiden.
Ze worden goed voorbereid. En, maar hoe vinden de kinderen het zelf om te doen? Is het iets wat ze moeten of wat juist verlevendigt, zeg maar, de historie, de geschiedenis?
Het is natuurlijk deel van het project, dus de kinderen gaan automatisch mee. En met een groepje, ze vinden het vaak heel erg spannend, want je weet natuurlijk nooit precies hoe zo'n ouder iemand woont. Welke verhalen die persoon gaat vertellen. Of het verdrietige verhalen zijn. Of de persoon geëmotioneerd misschien raakt door het verhaal. Dus ze vinden het heel erg spannend. Maar het is ook altijd een hele bijzondere ervaring. Zie ik, want ik ga geregeld ook mee. En hoor ik ook terug van collega's die meegaan.
Ja. Ik vroeg me even af, hè. Oorlog in mijn buurt gaat natuurlijk heel erg over de buurten, zeg maar, die in de Tweede Wereldoorlog centraal hebben gestaan. Mm-hmm. Maar er zijn misschien wel kinderen op de school die zelf een andere oorlog hebben meegemaakt. Komt dat voor of niet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want er gaat nu waarschijnlijk binnenkort een project in Haarlem ook van start. En daar kwam de projectleider die vroeg, ja, in deze klas zitten meerdere kinderen die uit Syrië komen. Hoe gaan we daar precies mee om? En toen, daar hebben we nog niet heel veel ervaring mee. Maar toen zei ik ook, misschien kunnen we met de docent ook praten. Kijken wat zij denkt. Zij kent de kinderen het best. Misschien moet daar inderdaad van tevoren goed over nagedacht worden. Wat voor effect het op deze kinderen heeft om in zo'n gesprek
te gaan. Ja, tot nu toe hadden jullie dat zelf nog niet, zeg maar.
Nee.
Oké. Ja.
Hoe komen jullie eigenlijk aan de oudjes? Want het gaat vooral om mensen die zich bewust hebben meegemaakt. Dus je praat over mensen met een vanaf 80 jaar, zeg maar.
Ja, dat klopt. Nou, we vragen bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen in onze buurten. Dan gaan we praten met de activiteitenleiders. Die kennen de mensen het best, dus die weten wie ze bijvoorbeeld het beste kunnen vragen. Zetten advertenties in kranten. Nou, bijvoorbeeld nu ook met dit oproepje hoop ik straks ook.
Ja, mag je straks doen, ja.
Hoop ik straks mensen te kunnen vinden over koloniale sporen in mijn buurt. Via buurvrouwen. Aan de kinderen in de klas vragen we ook altijd: hebben jullie misschien nog een opa of oma of overgrootopa en oma die misschien mee wil doen? Via.
Ja. Toch zijn het best wel pittige onderwerpen. Wat doen jullie met die emoties? Want ik kan me voorstellen dat zo'n iemand die het van heel dichtbij heeft meegemaakt, zo'n oorlog, dat die daar gewoon geëmotioneerd wordt. Hoe gaan de kinderen daarmee om? Of doen jullie er iets mee? Of?
De kinderen die hebben bij de interviewtraining krijgen ze ook vragen daarover. Wat zou je doen als een mevrouw of meneer geëmotioneerd raakt? En dan laten we de kinderen zelf iets zeggen. En sommigen zeggen dan, ja, zou ik een glaasje water halen? Of geef ik een zakdoekje? Of ik leg even een hand op de schouder en vraag van, gaat het weer een beetje? Dus soms is het wel eens zo dat dan gebeurt. En dan onthouden ze dat en dan doen ze dat. Maar ja, het is inderdaad soms even schrikken voor de kinderen. Ook soms luisteren de kinderen naar een verhaal van een ouder in de klas. En dan zie je een meisje opeens huilen. En dan zijn de klasgenootjes ook daar voor haar. Gaat het weer een beetje? En dan weet je natuurlijk niet of dat is omdat het verhaal een persoonlijke ervaring van haar raakt. Ja. Of dat het echt het verhaal is dat haar emotioneert. Maar ja, het zijn hele zware onderwerpen. Dus emoties zijn daar wel een deel ook van.
Ja. Wat gaan jullie verder met die verhalen doen? Want het komt nu vooral op de website.
Nou, de kinderen die horen al deze verhalen. Ja. En die vertellen ze terug bij een eindontmoeting op school. Daarbij gaan de groepjes die geweest zijn bij de ouderen vertellen de verhalen terug in de ik-vorm. In aanwezigheid van de 8 ouderen die geïnterviewd zijn. Die zitten dan op de voorste rij en die horen hun eigen verhalen terug. En de kinderen worden op die manier een soort erfgoeddragers van de verhalen van hun buurt. En van de verhalen die ze horen van de ouderen. En er zijn ook kinderen die echt uitspreken dat ze graag erfgoeddrager van de stad willen worden. Van Amsterdam in dit geval. Ja, ze worden dan ook bij een ceremonie worden ze gehuldigd. Dit jaar in de Rode Hoed voor de 2e keer. En dan komt ook de lokale burgemeester. Voorheen is dat gebeurd. Dan geeft die dan de ja, een speech. En dan krijgen de kinderen medailles van de ouderen die ze zelf geïnterviewd hebben. Maar zo worden ze verhalen doorverteld door deze erfgoeddragers.
Wat leuk. Wat een goed idee trouwens. Leidt het eigenlijk tot meer begrip? Want dat is natuurlijk ook de bedoeling. Bij de kinderen.
Begrip denk ik ook. Maar ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat kinderen verhalen horen van mensen in hun buurt die iets hebben meegemaakt wat zij hopelijk nooit mee zullen maken. Het is iets volgens mij heel anders als je iets leert over de oorlog in een boekje. Of dat als je een persoonlijk verhaal van iemand hoort. Het zijn natuurlijk verschillende verhalen. Sommige zijn heel verdrietig, andere zijn wat luchtiger. Maar al deze verhalen samen maken de geschiedenis van de buurt.
Oké, we gaan even luisteren naar muziek. Nog steeds Christine van der P. We gaan nu even verder met de koloniale sporen, want het is een derde pijler. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe is dat thema ontstaan?
Ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Er is een samenwerking ontstaan tussen de stichting In Mijn Buurt, die de methode eigenlijk heeft ontwikkeld, en het Indisch Herinneringscentrum en Educatiestudio van Asfa Bijnaar. En samen zijn we gekomen tot dit nieuwe project eigenlijk. omdat er een heel stuk belangrijke geschiedenis ligt, waarbij heel veel persoonlijke verhalen nog te vertellen zijn. En waarbij het, denk ik zelf, ook een heel mooi gedachte is om dit nu bij middelbare scholen aan te bieden. Omdat het toch iets ingewikkelder materie is dan oorlog in mijn buurt bijvoorbeeld, het onderwerp.
Dus je zijn weer op zoek gegaan naar middelbare scholen om mee te doen?
Ja.
Klopt. Hoe lang is het project nu al? Het is al gaande, toch?
Ja, ja. Het is inmiddels afgerond. 2 jaar geleden is er een pilot geweest op het Montessori Lyceum. En dit jaar is het nu opnieuw opgepakt. En loopt het net deze maand op het Metis Montessori, op het OSB in de Bijlmer. En ook op het Ignatius Gymnasium in Zuid. En in Noord, op de Fokschool, is het in december afgerond, het project. Hmm. En ook in Zaandam is het begonnen.
Zaandam.
Dus het is op dit moment wel...
Dus je hebt het druk.
Ik niet. Mijn collega's vooral. En ik op één school, ja.
Ja. Maar de methode die jullie hanteren, hè, bij die basisschoolleerlingen, kun je dat ook één op één overbrengen op de middelbare scholieren? Want die zijn natuurlijk mondiger, toch?
Ja, ze zijn mondiger. Maar uiteindelijk, als ze eenmaal bij de ouderen thuis zijn en de vragen mogen stellen, dan zijn ze toch wel
klein
en vinden ze het ook gewoon heel spannend. En
ja.
Ze gaan naar de ouderen thuis. Dus op het moment dat die deurbel ingedrukt wordt, is het helemaal aan hun om het interview te doen en om de vragen te stellen. Dus dat is heel spannend, ook voor de mensen die ze ontvangen.
Ja.
Maar dat gaat ook eigenlijk altijd heel goed.
Want ze kennen, er is niet een soort kennismakingsbijeenkomst. Het is, ze gaan daar naartoe en bommen.
Nou, ze krijgen een les interview technieken. Nee, maar dan gaan ze meer kijken wie gaan we bezoeken. Wat voor achtergrondinformatie is er al beschikbaar. En wat voor vragen kunnen we aan deze persoon stellen. Dus dat bereiden ze van tevoren voor met hun kleine groepje. En dan gaan ze onder begeleiding naar de persoon toe die ze gaan interviewen. Daar is ook een fotograaf aanwezig. Die legt het interview vast. En dan stellen de kinderen de vragen.
Ja, ja, ja. Krijgen ze ook dan te leren hoe ze af moeten kappen? Ja, er zijn sommige oudjes die blijven doorraten, natuurlijk.
Als het goed is, doen ze dat heel netjes. En als het op een gegeven moment gaat over voetbal of hele andere dingen, of over vakanties, dan is de begeleider erbij. En die gaat dan even toch proberen om het weer op het onderwerp terug te krijgen. Ja.
Want zijn er de begeleiders, waar komen die eigenlijk vandaan?
De begeleiders die zijn...
Is dat iemand van school?
Dat zijn geen mensen van school. Dat zijn mensen van ons project zelf die al ervaring hebben met de andere projecten. Dat zijn ook de docenten die de interviewtechnieken geven. Dat zijn mensen eigenlijk die... mensen die journalistiek gestudeerd hebben, die meegaan als begeleiders. Ja.
Maar wat is dan die rol van die begeleider? Die probeert het gesprek te sturen of
die
niet?
Is erbij. Die legt het gesprek ook vast. En die schrijft na afloop een tekst. En die tekst die verschijnt dan ook als er toestemming voor is, komt dan de tekst op internet met de foto's, zodat het voor vastgelegd is. Hetgeen verteld is, het verhaal van de ouderen.
Ja. Ja. Zijn er eigenlijk onderwerpen die jullie in zo'n gesprek eigenlijk meiden, zeg maar?
Nou, het is echt het gesprek van de kinderen. En soms mogen kinderen gewoon meer vragen stellen dan ouderen. Die zijn ook... Kijk, ik zelf, als ik vragen stel, vind ik het heel spannend. En dan wil ik de juiste termen gebruiken en niets verkeerd zeggen. Dus mijn voorgesprekken vind ik soms heel ingewikkeld. Maar de kinderen, die zijn jong. Die zijn ook, denk ik, die staan er wat opener in. En die vragen gewoon. En dan komen er ook hele mooie open verhalen. En ik denk dat wel heel een mooie verbinding is, jong en oud. En wat daartussen, wat er verteld wordt. En...
Vertelde je in het begin van dit interview over dat jullie een samenwerkingsverband hebben met bijvoorbeeld het Indische Herinneringscentrum. Maar een paar maanden geleden in de studio gehad Nancy Jouw. En die doet dat Mapping Slavery. Die maakt van die, zeg maar, wandeltochten door plekken in Amsterdam waar bijvoorbeeld slavernij heeft plaatsgevonden of gebouwen die daarmee te maken hebben. Gaan jullie ook zoiets doen? Want ik bedoel, de gouden Ja, ja, bijvoorbeeld iets als de Gouden Bocht of zo. Dat is natuurlijk, daar woonden heel veel mensen die een aandeel hadden in de VOC.
Ja.
Doen jullie ook zoiets? Dat is niet de bedoeling.
Nou, bij ons project komt iemand vertellen, van Asfa Bijna, van de educatiestudio, over de sporen in de stad. De koloniale sporen, zeg maar. Ja. En in gebouwen, maar ook via verhalen van mensen en ook in eten, in muziek. En ook zeg maar, de koloniale geschiedenis wordt door haar gedoseerd. En ook door iemand van het, een docent van het Indisch Herinneringscentrum. Zij zijn echt voor het historisch kader en voor de inhoud. En wij zijn meer van de methode en werken wel met hun samen. Maar elke wandeling door een buurt, die is bij ons altijd welkom. En dat vinden wij ook heel leuk. Dat hebben wij ook bij Oorlog in mijn buurt, doen wij ook wandelingen. Ja. Dus dat elk samenwerkingsverband, daar staan wij open voor, zeg maar.
Maar dus, dat hebben jullie dus nog niet gedaan?
Een wandeling, nee.
Nee, want dat is natuurlijk wel... Dan sta je verbaasd wat er allemaal niet met bijvoorbeeld VOC te maken heeft. Want ik was in het museum van Loon. Het is echt een prachtig museum, maar de eigenaar, ja, VOC. Dus dat is heel grappig. Ja. En die kinderen fietsen misschien dagelijks langs en die weten dat niet. Ja. Dus dat is wel een idee. Ja, je mag even een oproep doen, want je hebt nog mensen nodig, hè?
Ja, wij hebben dus op het project op Metis Montessori nu lopen en in de Bijlmer en ook in Amsterdam-Zuid. En daar zouden we eigenlijk nog heel graag op zoek gaan naar verhalen van mensen.
Metis is in Oost, hè?
In Oost, ja. Mensen die verhalen kunnen vertellen, persoonlijke verhalen over hun periode voor 1949 in Indonesië. Of zij in gesprek willen gaan met de kinderen, kleine groepjes. Het is een groepje van 3 kinderen, komt dan op bezoek. En wij hopen dat er mensen zijn die zeggen dat ze dat wel willen.
Ja, of iemand die iemand kent die gaat aanmelden.
Ja, zeker.
En
ja.
Waar moeten ze zich aanmelden?
Nou, dat kan telefonisch of via een e-mail. Het e-mailadres is info@inmijnbuurt.org. En het telefoonnummer is 06-81-68-3418.
Herhalen die telefoonnummer nog maar, ja.
Ja, en de website zal ik ook even snel noemen, is www.inmijnbuurt.org.
En daar staat ook alles
daar
op?
Daar staat ook alles op,
ja. Oké, nou, heel veel succes.
Dankjewel.
En bedankt.
Prachtig.
Ja, we gaan naar de tips. En welke heb jij, Tony?
Kokkelaasjes, de fabelachtige schelpen van Gerard Huis in het veld in het Schelpenmuseum in Amsterdam. En dat is in het Zaap Peterstraat 249 van 7 juni tot en met 28 september.
Delta Dua speelt op 22 juni in Sofiehof Den Haag nog een keer de muziektheatervoorstelling Westerling, een broederstrijd. Op 22 juni in Den Haag dus.
En We Make the City Festival, dat is zaterdag 22 juni in het Skatecafé Gedempte Hamerkanaal 42 hier in Amsterdam.
Nog even over Westerling van Delta Dua. Dat is een verkorte versie van de muziektheatervoorstelling. En dan is op 27 juli is het weer de Molukse dag op Kwaku. En dit jaar spelen onder andere Soul to Soul en van The Voice en Family 2019 mee. Zij staan ook op 27 juli op het Kwaku Festival in Amsterdam.
Oh ja, We Make the City. Kun je nog even voor meer informatie parelsvoordezwijnen.com of We Make the City Productions. En dan hebben we nog een Pelita Oudere Dag op 29 juli aanstaande. En dat is in de Veluwehal weer, wederom in Barneveld. En voor meer informatie kun je zaterdag 29 juni. En voor meer informatie via e-mail papaguinho@hotmail.com. Meer informatie.
Dat was hem op deze zwoele avond. Een uur patoelillen vol met gedeelde verhalen voor jong en oud. En Christine de P. en Chantal Piquet Solisa, dank jullie wel voor jullie komst. Deze patrouille is gemaakt door Tony Mael, Jacqueline Vorst. De techniek was van Edmond Vrede. En Majetta Hoekom heeft ook iets gezegd.
Volgens mij ook, ja. Volgende week het programma Boenkoes. En patrouille is op 30 juni onze laatste uitzending.
Ja.
Tot horas. Amato.
Amato.